Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niets laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten in met de kinderpsalm of het kinderlied, de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. En wat er verder volgt, dat zingen wij met het eerste vers van Psalm 46 na de geloofsbelijdenis. Psalm 46, vers 1. En wij belijden vanmiddag het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Wij openen het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Matteüs en lezen met elkaar de laatste versen van het laatste hoofdstuk. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Matteüs 28, vanaf vers 16 tot en met het einde. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, dat wil zeggen ontboden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komend sprak tot hen, zeggend: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen. Onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Laten wij nu samen bidden. Genadige God en Vader in de hemel, wij naderen tot u in gebed in de naam van onze Heer Jezus Christus, die de hemelen is doorgegaan met zijn offer en die is gaan zitten aan uw rechterhand en de toegang heeft verdiend en geopend om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon, nee, niet van het gericht, maar van de genade door zijn bloed, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden te bekwame tijd, het welgekozen moment. Grote God, als wij dan bijeen zijn als uw gemeente, is er een beter moment voor ons denkbaar dan de dienst van de verzoening. Daar waar Jezus Christus in het midden is. Daar waar hij zich laat uitschilderen en verkondigen. Daar waar de Heilige Geest werkzaam is. O God, geef de Geest in het spreken en luisteren. En geef dat wij uw stem zullen horen. Bemoedigend, vermanend, ontmaskerend. En gedenk ons met alle vragen die er bij ons kunnen leven. Want hoe machtig die belofte ook is, Heere, waarover wij zullen spreken en waarvan wij zullen horen de woorden van Immanuel. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen, gewis en zeker. Hoe machtig die woorden ook zijn, als wij op de omstandigheden letten in het leven van het geloof en wij te maken hebben met verzoekingen en verleidingen, met tegenstand en weerstand, niet alleen van buiten, maar ook van binnen, als de oude mens zich roert, als de wereld trekt, of als onze gezondheid ons parten speelt, of beter gezegd het gebrek daaraan, als de storm over ons huwelijk gaat en in de opvoeding van onze kinderen de doopbelofte meer in de lucht lijkt te hangen dan een vaste verzekering is aan het voorhoofd van ons geliefde kind. Als wij op welke manier dan ook merken hoe moeilijk het is om anderen tot uw discipelen te maken, dat wij op ons werk of hier in de stad de agressie, de leegte, de overhand zien hebben op de macht van het evangelie. Geef dan, Heere, en dat wij van de omstandigheden die er werkelijk ook toe doen, zullen komen met de twijfels in aanbidding van de voeten, aan de voeten van Immanuel, die toen hij zei: ik ben, ging. En toen hij ging, zei: ik ben. Er niet zomaar eventjes, maar al de hele dagen bij. Heere, leer ons ook vanmiddag dan weer te leven door het geloof alleen. Niet te rekenen met de macht van de boze alleen. Niet alleen te zien op wat wij misdoen en niet kunnen. Maar dat wij met onze zwakheid en met de doorn in het vlees en met de tegenstand van buiten en van binnen zullen beseffen dat u ons ook niet geroepen hebt omdat wij in onszelf bekwaam zijn of omdat wij erop zaten te wachten, maar dat u ons in beslag hebt genomen en in het leger des heils hebt geplaatst, omdat u met uw genade door zwakke mensen grote dingen doet. Heere, wij bidden u zo om bemoediging en vertroosting, maar ook zo baden wij u reeds eerder om ontmaskering. En dan denken we ook aan hen die u nodig hebben voor de gezondheid. Die het zo'n fijn woord vinden dat u er altijd bij bent. Als ze denken aan de financiële beslommeringen. Als ze denken aan de tentamens en examens op school. Allerlei aardse dingen. Maar die ten diepste niet weten wat het is dat u er om Jezus wil bij bent gekomen. Dat u er om uzelfs wil bij bent gekomen om vrede met God te maken en om vanuit die vrede te leren leven. Heren, leer hen dan ook voor het eerst in deze dienst van de verzoening u nodig te krijgen en u te vinden en zich te laten vinden door u. Als het gaat over die openstaande schuld, dat onreine, dat onzuivere hart, dat dat verandert. Heren, wij pleiten daarom ook niet op iets in ons, maar op uw eigen belofte. Dat als wij onze mond wijd open doen, u hem zal vervullen. Geef dat niet alleen aan de ouderen en aan de oudere jongeren, maar ook aan de allerjongsten, de jongens en meisjes die er ook zoveel zijn. Heere God, wat moet er door uw grote vaderhart heen gaan? Als u zoveel jonge kinderen in de gemeente van Christus ziet. En heren, wat is dat een bemoediging voor ons als ouders. Dat u dat ook ziet. En dat we ze meenemen naar die plaats waar u met innerlijke ontferming bewogen bent. Niet alleen met de ouderen. Niet alleen met uw kinderen die dagelijks met u leven. Maar ook met uw kinderen in het verbond. En geef dat ze een voorbeeld mogen zijn voor heel de gemeente in hun aandacht voor de Heer Jezus. Dat hun kinderstemmen dit gebouw mogen vervullen als wij straks zingen van uw goedheid en van uw nabijheid. Uit die prachtige psalm, Heere, waar wij in de berijming van 1773 zingen. Eer dat er van mij iets begon te leven, was reeds alles in uw boek geschreven. Wij vragen u dat en wij brengen u onze dank en lof uit genade in Jezus' naam. Amen. U mag de Heere nu gaan dienen met uw gaven, zoals eerder afgekondigd. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij met elkaar zingen uit Psalm 139. Het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde vers. Psalm 139, vers 1, 2, 4 en 5 ter voorbereiding op de verkondiging. tekst voor de verkondiging is Matteüs 28, vers 20. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen. Het thema van de preek is de belofte van Emmanuel. De belofte van Emmanuel. Letten op drie dingen. Die belofte is voor Matteüs het einde. Voor Jezus het vertrekpunt. En ten derde, tot aan de voleinding zijn die woorden al de dagen geldig. De belofte van Emmanuel. Voor Matteüs het einde. Voor Jezus het vertrekpunt. En tot aan de voleinding al de dagen geldig. Misschien dat er een jongen of meisje in de kerk is die denkt: dominee, dat eerste punt, dat onze tekst voor Matteüs het einde is. Ja, dat zal dan wel een heel kort punt zijn. Want dat hadden we allemaal al geconcludeerd. Vers 20 is echt het laatste vers van Matteüs. Het einde. Punt 2. Nee, even wachten. Want vers 20 is dan wel het einde van het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Maar het zijn niet de laatste woorden die Jezus gesproken heeft. Als wij het evangelie van Lucas ernaast leggen, dan zien we dat er in Betanië nog andere zaken zijn besproken door de Heer Jezus. Dus het is een bewuste keus geweest om de voorlaatste woorden, de op één na laatste woorden van de Heer Jezus, als het laatste te noteren. Dat is het doel van Matteüs. En dan ben ik gelijk bij die andere vraag. Hoe komt het eigenlijk dat als hemelvaart zo belangrijk is, toch? Opgenomen in de 12 artikelen. De hemelvaart van de Heer Jezus is belangrijk. Waarom beschrijft Matteüs dat dan niet? Nou, niet omdat hij er geen ooggetuige van geweest is. Hij wordt genoemd in Handelingen 1 als ooggetuige. En niet zozeer omdat Matteüs de hemelvaart niet belangrijk vond, jongens en meisjes. Maar dat hij zijn eigen perspectief, ja, dat is weer een moeilijk woord als ik jullie aanspreek, zijn eigen doel heeft. Om het op deze manier te beschrijven dat de Heer Jezus deze laatste woorden heeft gesproken. Wat Matteüs betreft. De belofte van Emmanuel voor Matteüs het einde. Matteüs is namelijk iemand die geïnspireerd door de Heilige Geest keuzes heeft gemaakt. Iedere evangelist heeft dat gedaan, ook Matteüs. En daarom laten ze soms dingen weg en benadrukken ze dingen ten opzichte van elkaar. Zo ook Matteüs. Hij eindigt niet als Lucas, zoals Lucas in Betanië. Daar heeft de Heer Jezus gezegd: en ziet, ik stem de belofte van mijn Vader op u. Dat zijn de laatste woorden van de Heer Jezus. Als hij zegt: ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Nee, het gaat hier over Galilea. Met Jezus' voorlaatste woorden. En ziet, ik ben met u lieden. Dat doet Matteüs heel bewust. Allereerst om zijn evangelie sluitend te krijgen. Want hoe is hij begonnen? Ja, daar is heel veel over te zeggen, maar welke naam noemt alleen Matteüs van de Heer Jezus in hoofdstuk 1? Weet jij dat? Het zit al verstopt in het thema van de preek, de belofte van Emmanuel. En wat betekent Emmanuel? God met ons. Zo is Matteüs begonnen. Zo begint hij het leven van de geboren Christus koning te beschrijven. Emmanuel, God met ons. God kwam in de laagte en de leegte van een gevallen wereld. En in Jezus Christus is Gods heerlijkheid met ons. En hier in hoofdstuk 28, het laatste vers, grijpt Matteüs juist daarop terug als hij bewust deze voorlaatste woorden van Jezus als het einde van zijn evangelie kiest. en ziet. Ik ben met jullie. Ja, de Heer Jezus heeft nog meer gezegd. Jazeker, maar die woorden die hij daar vlak voor zei, die zijn echt het einde voor Matthäus. Je proeft er ook, hè, figuurlijke zin zeggen wij ook wel eens, dat is het einde. Je proeft er de verwondering in door. De scheidende Heere, degene die afscheid neemt, blijft Immanuel. Afscheid nemen bestaat niet bij hem. Want Jezus is God. God met ons. Voor Matthäus is niet als eerste van belang dat we weten dat Jezus naar zijn menselijke natuur vertrekt en vertrokken is, maar dat we weten dat Jezus als God betrokken is en blijft bij zijn gemeente op de aarde. Daarom is Galilea voor Matthäus het slot. Want Jezus is God. Hem is gegeven alle macht. In hemel en op de aarde. Dat is het eerste wat Matthäus drijft om zijn evangelie zo te eindigen. Maar er is nog iets wat Matthäus redenen heeft gegeven om deze woorden hier te plaatsen. En dat heeft niet zozeer te maken met de aard van Jezus' woorden, maar met de plaats waar hij ze spreekt. We weten vanuit Lucas dat Jezus als laatste met zijn discipelen naar Bethanië is gegaan, maar bij Matthäus houdt het in Galilea al op. Waarom? Nou, omdat ook daar alles is begonnen. Matthäus 4, kunt u dat lezen? Galilea. Daar klonk het allereerste machtswoord van Jezus aan zijn allereerste discipelen. Volg mij na en ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze zijn hem gevolgd, hè. En hoe? Per direct. Ik zou bijna zeggen, de schepen achter zich hadden ze verbrand, maar dat is natuurlijk alleen maar in figuurlijke zin. Hun netten nog nat op de rand van het bootje, hun ouders ongetwijfeld verbijsterd in de deuropening achterlatend. Ze zijn gegaan. Ze hebben Jezus gehoorzaamd. En nu aan het einde van het Matthäus-evangelie zijn ze er weer. In Galilea, waar hun navolging en hun dienstbetoon een aanvang nam. Waarom juist hier? Aan het eind van Matthäus, omdat Jezus ze daar ontboden had. Ze hebben dat gehoord van de vrouwen. Staat hier aan voorafgaand. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea zullen gaan en daar zullen zij mij zien. Daar waar ik met ze ben begonnen, ga ik met ze voort. Daar zal ik met ze zijn. En weer hebben ze gehoorzaamd, hè. Daar herken je een discipel aan. Discipelschap toen en nu is niet zozeer a way of talking, but a way of walking. Niet alleen maar praten, maar doen. Het wordt zichtbaar. Wat je hebt gehoord, dat komt eruit. En in dat alles is de kern. Zonder hem kun je niets doen. Kun je niets doen. Zo zijn ze hier. Laten we ons dat eens voor de geest halen. Dat tafereel hier in Galilea. Daar liggen ze. Alle 11. Minus 1. Judas is afgehaakt. Alle 11 liggen ze hier. Maar, zo heb je dat nog wel eens een keer met bekende Bijbelteksten. Ik dacht altijd dat er stond, sommigen aanbaden hem en sommigen twijfelden. Dat is makkelijk, hè? Gemeente indelen in vakjes. Je hebt verzekerden van het geloof en je hebt bekommerden en zo. Maar dat staat hier niet. Het is eigenlijk veel ingewikkelder. Het is ook heel anders dan dat ik dacht. Ik denk nou niet bepaald aan twijfel als iemand in aanbidding is, toch? Worship. En wij denken vaak ook als het gaat over aanbidding, hè? Een hele hoop lawaai en nogal wat beweging. De handen omhoog. Dat is ook een vorm. Maar toch is het proscuneo wat hier gebruikt wordt, allereerst in de grondtoon je klein maken voor een hooggeplaatste persoon. Knielen. apart hebben. Alle 11 in aanbidding en sommige van hen twijfelen. Hoe kan dat? Nou is verleidelijk, hè, om namen te gaan noemen. Nou, wees er niet bang, ik weet van u weinig namen, maar ik bedoel de discipelen. Wij denken toch al snel aan, nou, Thomas. Thomas, die heeft natuurlijk getwijfeld. Petrus niet. De namen worden hier niet genoemd. Maar wat een bemoediging is het ook hier in de gemeente. Als je die dubbelheid kent. Je kunt van Jezus niet wegkomen. Je kunt niet van hem loskomen omdat hij je vasthoudt, maar je wilt het ook niet. En je gaat steeds weer naar hem terug. Maar juist omdat je zo bezorgd kunt zijn door de omstandigheden en dat je in beslag genomen kunt worden door allerlei beslommeringen, besef je, ik moet daar zijn en je beleidt hem op je knieën in kleinheid met een groot geloof. Want dat is een groot geloof, waarin Jezus groot is en jij klein. En toch, hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Kent u dat? Dan kun je erbij gaan staan, toch? En dat is een hele belangrijke les die wij hier leren. Want het woordje twijfelen zou je hier ook kunnen vertalen met wankelen. Zo is het in Matthäus 14 vertaald in de Statenvertaling. Sommigen van degenen die in aanbidding zijn, die wankelen. Datzelfde woord, zei ik, wordt in Matthäus 14 genoemd. En dat kennen jullie allemaal, jongens en meisjes. Die geschiedenis waarin de Heer Jezus over het water loopt en dan... En dan als Petrus hem ziet en over het water naar hem toe gaat. En hij Jezus in het oog houdt. Dan gaat het goed. Boven natuurlijk. Heel de wereld zal denken, Petrus, dat gaat niet goed. Maar Petrus die ging, en het ging goed. Totdat hij ook begon te denken, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Op water lopen. Dat gaat niet. En dan gaat het ook niet. Toen wankelde hij. En de Heere Jezus moet zeggen, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld, getwijfeld? Petrus zag de zee in plaats van Jezus. Dan is de gang eruit. Dan zijn de omstandigheden sterker dan de Heere die je in die omstandigheden trekt en erop uitstuurt. Zo liggen ze ook hier, enerzijds in aanbidding, maar sommigen wankelen. Zo onder de indruk van de omstandigheden dat ze aan de aanwezigheid van de Heer Jezus niet genoeg hebben. Je wil zo graag meer. Je wil zo graag wat voelen. Je wil zo graag een bevestiging. Iets zichtbaars. Hé, jongens en meisjes. Mathé bij ons, een van onze zoontjes. Ik herinner mij dat nog, die kwam een keer bij me. En toen zei hij, heel stoer, want dat had hij bij zijn vriendje gezien. Papa, en hij wees naar die twee zijwieltjes aan de fiets. Die twee zijwieltjes, die kunnen er nou wel af. Nou, ik ben niet zo handig, dus het duurde even. Maar goed, toen dat tweede wiel er ook af was, toen keek hij al minder stoer. Want toen stond die fiets al niet zo stevig meer. En toen hij er zelf op zat, toen keek hij achterom. Ik zei, ja, nou moet je leren fietsen. En hoe gaat dat? Als je zonder zijwieltjes wil leren fietsen, moet je toch ook echt zelf wat proberen. En dan begin je, tenminste zo ben ik maar begonnen, zo heeft mijn moeder het ook geleerd. Die hand in de nek of op de schouder. En duwen en meerennen. Toch? Ja. Maar op een gegeven moment moet je dan als papa wel loslaten. Hè? Loslaten. Anders leer je het nooit. En elke keer, ik zag die geruststellende blik. Die rust kwam over hem als ik de hand op zijn schouder hield. En elke keer als ik losliet, dan ging die blik weer naar achteren. Dat kan niet. En toch heeft hij zo geleerd. En nou is hij er dankbaar voor. Want nou zou hij niet fijn meer vinden als zijn vader achter hem aan moest rennen naar school. Nou kan hij zelf fietsen, geleerd. geleerd. Dat zien we ook hier. Wat zij moeten leren, is dat als de Heer Jezus straks voor hun gevoel en beleving loslaat, weggaat, dat ze niet meer naar hem toe kunnen gaan, dat ze er alleen voor staan, dat ze weten, ook al voel ik zijn hand niet meer, ook al zie ik die doorboorde hand niet meer, ook al zie ik die indringende ogen niet meer, ook al hoor ik het niet meer van zijn stem, hij is er wel. Hij blijft erbij, want hij is Immanuel. Hij is God. Hij is niet alleen maar een coach, een menselijke gids, een inspirerende wijsheidsleraar. Hij is God zelf. Hij blijft erbij. En dat is nodig, want als wij denken, ja, en zo passen we dat dan ook nog wel eens toe, dat die discipelen dan bekommerd waren over de toe-eigening van het geloof. Maar als we dicht bij de schrift blijven, dan is het de vraag of het hier die twijfel betreft, die gaat over of ze er nu zelf wel zeker van zijn dat de Heer hun heiland is. Die aanbidding is er juist. En de belijdenis komt wel traag op gang. En Thomas heeft er langer voor nodig dan Petrus. Maar Thomas heeft dan tenslotte toch een prachtbelijdenis. Mijn Heere en mijn God. Maar dat ze wankelen. En lettend op die omstandigheden waar het dan om gaat, is zo vreemd nog niet. Want Matteüs 10, dat zijn ze echt niet vergeten hoor. Dat staat daar. Toen had Jezus gezegd: ziet, ik zend u als schapen tussen de wolven. De Heer Jezus moet nog gaan zeggen: gaat dan heen naar al de volken. Maar als hij ze hier heeft gebracht op de plaats van hun roeping, wetend dat dit de plaats was waar hij heeft gezegd: jullie gaan erop uit, jullie worden vissers van mensen, zullen ze niet gedacht hebben aan deze woorden: ik zie, ik zend u als schapen tussen de wolven. Nou, dan dat is levensgevaarlijk. Of Matteüs 24, daar had de Heer Jezus hen op de Olijfberg al onderwijs gegeven op hun vraag: wat is het teken van de voleinding der wereld? Dat woord wat ook in onze tekst staat. Wanneer weten we dat het tijdperk van de volheid van de tijd afgerond is? Dat het koninkrijk komt? Dat de doden zullen opstaan? Nou, dat antwoord wat Jezus toen had gegeven is ingeslagen als een bom. Want wat heeft hij toen gezegd? Weten jullie wanneer de tijd aanbreekt van de voleinding der wereld? Ze zullen jullie overleveren aan verdrukking. Ze zullen jullie doden. En u zult door alle volken worden gehaat om mijnentwil. Om mijns naamswil. Hoort u dat? Mijn naam. Immanuel. God met ons. Maar de wereld tegen. Al die volken. Maar had Jezus toen al gezegd: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan gaat het er niet zozeer om dat ze daar dan voor het eerst, omdat ze zo goed volharden, genade krijgen bij God door Christus Jezus. Dat hadden ze. Maar dat zalig worden, dat is dat hele proces, hè. Dat hele proces van het leven van de heiliging. Zoals Petrus had gehoord van Jezus: als u eens bekeerd zult zijn, versterkt uw broeders. Nou, daarin had de Heer Jezus ze onderwezen. Vindt u het vreemd dat sommigen wankelen? Want nu staat het te gebeuren. Volharden tot het einde. Totdat de voleinding komt. In deze sfeer, in deze omstandigheden. Dood en verdrukking, haat en nijd. Ze wankelen. Klein geloof steekt de kop op. En dan komt de Heer Jezus inderdaad met die opdracht. Vers 19, voorafgaand aan onze tekst: gaat dan heen, onderwijst al die volken. Al de volken. Ja, begrijpt u dat dan juist die naam van hem en de woorden die hij spreekt: ik ben met u, dat die naam voor Matteüs ook als discipel echt het einde van zijn evangelie mag zijn, als hij er ook op uitgaat. Dit is Jezus' vertrekpunt. Ons tweede punt. Tegen die achtergrond van wankele twijfel en tegen het decor van hopeloze omstandigheden komt Immanuel terug op zijn woord. Juist als hij weggaat, openbaart hij zich als ik ben. Wat een heerlijke lading krijgt onze tekst dan, toch? En ziet, let op, ik ben. Het zou voldoende zijn geweest als er in het Grieks dan had gestaan eini, dat betekent ik ben. Maar heel nadrukkelijk staat hier ego eini. Ik ben. De woorden die in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, ook op God zelf, de Heere, worden betrokken. Ik voluit. Ik ben met jullie. God met jullie. Gemeente, dat trof mij meer dan ik zeggen kan. Hij begint hier niet met, o klein gelovige, waarom hebben jullie weer gewankeld? Nee, ik hoorde eens een preek van dominee Oorschot in Lunteren, toen ik nog klein was, over deze tekst, en dat ben ik toen nooit vergeten. Ik hoop dat jullie dat ook niet vergeten, jongens en meisjes. Hij zei, de Heere Jezus komt met het beste medicijn tegen klein geloof wat er is. Ik dacht, dat wil ik ook weten. Wat zou dat zijn? Welk medicijn? En ik weet nog dat ik dacht, en volgens mij heel veel mensen, want er gebeurde eigenlijk heel weinig in de kerk. Iedereen bleef gewoon zo zitten kijken. Toen zei hij, hij komt met zichzelf. Oh. Ja, dat wisten we wel. Of is er nou iemand die zegt, ja, dat is het beste medicijn. Ik kan daarop terugzien, die momenten. Dat hoe goed het ook is, hè. Ik allerlei boekjes over discipelschap en getuigen en zo had doorgeworsteld. En ik allerlei tips had en tops, zoals wij dat vandaag noemen. Over hoe het nou het beste kan en waar ik rekening mee moet houden. Maar toen ik weer de gloed en de liefde en de nabijheid door zijn woord en door zijn geest van de Heere Jezus in mijn hart kreeg, besefte ik ook, ik mag mijn best doen. God wil mij gebruiken zoals ik ben. En hij is en blijft erbij. Hij komt met zichzelf. Dat is toch de belofte. Heb je dat wel eens gezien? Ervaren? Geloofd? Ik gebruik die woorden nou een beetje door elkaar. Er zou dogmatisch verschillend over gedacht kunnen worden. Maar ik bedoel meer dat het je raakt. Hè? Dat het je vervult. Dat terwijl je een moeilijk gesprek moest voeren. In het kader van evangelisatie of van zending. Of tijdens het huisbezoek. Dat je op de stoep staat. Hè, of vlak voordat je gesprek aangaat. Of vlak voordat die moeilijke mail eruit moet. Dat je nog eens kijkt naar jezelf. En zegt, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ik hoef het niet op eigen houtje te doen. Dat kan ik niet eens. Ik kan ook niet boven die ander gaan staan. Want Jezus waste de voeten. Ik kan ook niet zomaar wat van die ander vinden als Jezus zegt, ga daarheen, in de heggen en de steggen. Hier neemt Jezus zijn vertrekpunt. Hij komt met zichzelf. Voor hen is het nulpunt. Voor Jezus is dat het vertrekpunt. Gebroken, onvolkomen discipelen. Zijn kracht in hun zwakheid. Broeders, zegt koning Emmanuel ook vanmiddag hier in de gemeente. Ik ga niet. Ik ben. Ja, hij gaat. Maar hij zegt, ik ben. Ja, dat is zijn godheid. Hè? Niemand van ons, jullie ook niet, jongens en meisjes. Hè, stel dat als je bij oma op bezoek bent geweest en je gaat en vlak voordat je de deur dicht trekt, roep je nog, ik ben hoor. Nee, dat zeg je als je de deur open doet en binnenkomt. Oma, ik ben er. Maar als je weggaat, zeg je niet, ik ben. Dan zeg je, ik ga. Als je dan zegt, ik ben, dan gaan we een beetje bezorgd worden over je. Of het wel helemaal goed gaat. Want je bent een mens. Je kunt niet blijven als je weggaat. Ja, je kunt wel zeggen, ik hoop dat oma aan mij herinnerd blijft. En dat ze nog eens terugdenkt aan en mijn foto op de kast en zo. Maar als je gaat, ben je weg. Maar de Heer Jezus niet. Ook al zien ze hem niet meer. Ook al is hij straks voor hun ogen verdwenen. Dan is hij er. En hij blijft er. Toen een paar jaar geleden mijn opa overleed. Ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren. dat we bij oma zaten na de begrafenis. En niemand kon wegkomen. Niemand kon wegkomen. Als je het verdriet van oma ziet. Dat is het enige nadeel van een goed huwelijk. Dat je elkaar niet kunt missen. En na 60 jaar ziet wat voor een leed het teweeg brengt. Als degene die je door Gods hand geschonken werd, ook door zijn hand weer wordt afgenomen. En ook al wisten wij met oma dat opa in de heerlijkheid bij God was, maakt het verdriet anders. Maar het is er wel. En als oudste kleinzoon kijk je dan eens rond. En een paar jongere neefjes waren al weg. En mijn moeder en mijn vader die treuzelden. En ik kon ook niet wegkomen. En tegelijkertijd dacht ik moet nu maar gaan. Want ik wil niet de laatste zijn die hier de deur dicht trekt. En dan voel je je tekort. En dan zegt je oma, zal ik anders blijven slapen? Dan zegt ze, dat zou ik wel willen, maar ik denk niet dat het verstandig is. Nee, dat weet ik ook wel. Ik moet ook wel weer proberen, hè, zelf alleen verder te gaan. En dan ga je weg. En onderweg naar huis in de auto was diezelfde zoon waar ik het net over had. En het leren van fietsen. Die mij leerde geloven. We hadden het er nog even over en ik was behoorlijk stil. En ja, wie niet na zo'n dag. En ik zei dat tegen mijn vrouw voor in de auto. Moeilijk. Moet je ze zo achterlaten. Toen kwam er een stemmetje. Van een dominee in spe. Nou ja, ik weet niet of die het wordt hoor. Maar als je hem zo hoort. Papa. Maar de Heer Jezus blijft toch bij oma. Toen zei mijn vrouw, ja, die doet de deur niet dicht. Hij is de deur wel doorgegaan, maar die staat open. En hij is erbij. En hij ziet je. Hij is erbij betrokken. En door zijn geest en als je het woord leest en als je samenkomt in de gemeente, dan weet je het. Niemand heeft ooit God gezien. Maar in de liefde die je onder elkaar mag hebben, schittert de aanwezigheid van de Heere. Wat een heerlijk vertrekpunt. Dat Jezus zegt. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Ik hoef niet meer bij je in het bootje te zitten. Ik hoef je hand niet meer in de rug te duwen. Om met jullie te zijn. Hoef ik je hand niet vast te houden. Of letterlijk voorop te lopen. Want ik ben Immanuel. En dan zegt de Heidelberger Catechismus in de bespreking daarvan. Hè, wat nut ons de hemelvaart. Na zijn godheid, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Ik kan me goed voorstellen dat er vanmiddag iemand is die denkt, ja, maar nog even wat concreter. Hoe dan? Hoe is Jezus dan met mij? Juist als ik zo weinig ervaar van hem en zoveel voel van dat wat niet van hem is. Door het geloof is de Heer Jezus in de verkondiging als eerste nabij. In zijn woord en door zijn geest. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. De Heer Jezus Christus maakt woning door zijn geest. In je hart en in je leven. Hij spreekt het je voor. Hij wil dat wij zijn brief zijn. Ik hoorde pas iemand zeggen, ja, was ik maar wat meer een leesbare brief van Christus. Toen heb ik maar doorgegeven wat iemand anders tegen me zei. Ooit. Is dat zo moeilijk dan? Ja, ik zeg, ben je hem soms zelf aan het schrijven? Met hanenpoten. Gevlekte letters door de tranen van alle mislukkingen. En je denkt, wat ben ik nou voor voorbeeld? Maar Christus schrijft die brief. Al de gelovigen zijn een brief van hem. Wat wij moeten doen is zorgen dat het leesbaar blijft. Laat hem het maar schrijven. Laat hem het maar dicteren. En geef het maar door, alles wat hij je geboden heeft. Ja, zegt iemand vanmiddag. Maar hoe moet ik dat dan zien? Nou, dat komt in het laatste stukje van de preek. Als het gaat over hoe komt het toch, hè, dat het zo vaak tegen de omstandigheden in moet. En dat er onder ons ook wel eens zo weinig daadkracht en getuigenis is. Als dit de belofte is die de Heere meegeeft aan al degenen die hem volgen. Let eens op dat laatste stukje. Derde punt van de preek. De belofte van Immanuel is tot aan de voleinding al de dagen geldig. Letterlijk staat er al de hele dagen. Al de dagen van 24 uur. Het gaat dus niet alleen om het aantal dagen, maar ook om het aantal uren in iedere dag van al die dagen. Heere, belooft er elke dag bij te zijn, en van die elke dag is er geen seconde dat hij er niet is. Zo sterk is dat. Ja, zegt iemand, want daar zou ik op terugkomen. Hè. Maar wat blijkt daar nu van vandaag? Al de dagen. Als ik kan zien of wat er speelt in de kerk, in de gemeente. Al de dagen heel druk. Ja, we zijn zo druk. Maar de vrucht van al dat werk. En een enkele dag, als ik naar mijn persoonlijk leven kijk, een enkele dag. Ja, een hele bijzondere dag als Christus mij zo vervult dat het zichtbaar is. Maar al de dagen. Ja, toch zit er geen voorbehoud, hè, in deze tekst. Geen enkel voorbehoud. Dus de vraag moet klinken. Is Jezus dan opgehouden dezelfde te zijn? Is de geest dan veranderd? Vult hij mensen vandaag de dag dan maar met 20% in plaats van 100%? Of zijn we als kerk, als gemeente van Christus misschien die diepe eenvoud kwijt van de belofte in deze tekst? Zijn we meer gericht op wat wij moeten doen en wat de omstandigheden ons doen zien dan op Christus zelf? Is er misschien lauwheid in je leven? Compromissen met de wereld? Doen we water bij het bloed van Christus? Zijn er zonden die mij verlammen? Sta ik er zelf tussen met mijn eigen eer en mijn eigen ego? Alle dagen heel druk met heel veel dingen. Van de kerk en van de leren van de kerk. Maar de gezindheid, het gevoelen van Jezus Christus is uit je verdwenen. Althans naar de achtergrond gedrukt. Is het daarom soms zo mat en uitgeblust? Omdat je leven niet in overeenstemming is met het getuigenis dat je geven mag. Het kan zijn dat je vanmorgen zegt nee. Nee. Er is niet iets concreets van die dingen aan te wijzen, al schiet ik ook tekort. Maar er is nog wat anders wat die woorden van mijn tekst, van deze tekst, onbereikbaar voor me maken. En dat is omdat ik zo zwak ben, qua woorden, qua karakter. Er zijn zoveel dagen in mijn leven dat ik naar de hemel huil, ik ellendig mens. Vooral in tegenspoed. Dat ik me zo stik eenzaam voel. Dat ik opgesloten zit in de gevangenis van, noem maar op. En dan die krachtige woorden zonder voorbehoud in onze tekst. Die maken me alleen maar bang. Zie je wel? Zo hoog. Als ik daar niet uit kan leven, wat ben ik dan voor discipel? Het kunnen er niet een zorgen zijn. Dat je je afvraagt, wat is er dan toch mis in mijn leven als ik zo weinig van u ervaar? Heren, wat bent u? U was er. Echt waar. Maar ik voel me nu zo verlaten. Ik ben met u begonnen te wandelen. Maar als ik achterom kijk naar dat spoor van twee paar stappen. Juiste momenten dat het moeilijk was, zie ik maar één paar stappen staan. Ik vroeg u om wijsheid, om met mijn familie te spreken over Christus, maar het draaide uit op onbegrip. Waar was u dan? Ik kan het toch niet alleen? Ik vroeg u om de liefde van Christus in die moeilijke mailwisseling, maar alles lijkt stuk te lopen. Ik bad om de juiste woorden in de opvoeding van mijn kinderen om door te geven wat Jezus ons heeft geleerd. Maar ik kom er niet doorheen met het evangelie. zei het al, wat zit er dan een onderwijs in onze tekst? Onderwijs vanuit de hemel. Om je op te scherpen en te bemoedigen. Wat dan? Nou, dat wij altijd weer geneigd zijn om de nabijheid en de aanwezigheid van de Heer Jezus af te meten aan van wat wij ervan zien. Ja, die dagen is Immanuel er ook. Dat is mooi, hè? Dat het zogezegd van twee kanten komt. Maar ook de dagen als ik niet kan, en als ik niet voel, en als ik niet heb, en als ik tekort schiet, dan is hij er ook. En vaak is de les dat door de beproevingen heen, onder het kruis, door geduld en genade, de mooiste vruchten gaan bloeien. Ik las ergens: nooit is de landman zo dichtbij als wanneer hij snoeit. En dat je door de verdrukking heen vruchten voortbrengt, mensen vangt, anderen bereikt. Dankbaar mag je zijn als de Heere op korte termijn veel laat zien van de macht van Hem. Maar niet minder dankbaar word je als je ziet dat door de gebrokenheid God ervoor zorg draagt dat iedereen die thuis hoort op de nieuwe aarde er zal komen. En dat Hij deze machtige belofte daarbij heeft gegeven: ik ben erbij. Als je denkt het was helemaal niks, zeg het niet te snel. Want als Hij erbij geweest is, ik zou bijna zeggen, weet je nooit hoe het afloopt. Nee, dan geloof je de afloop die verankerd is in zijn naam. Ik hoorde van een overlevende van een schipbreuk jaren geleden. Hij was op weg, door God geroepen, om te evangeliseren in een grote stad. Vol goede moed ging hij op weg. Maar de boot brak in tweeën. En dan drijf je daar op het open water. Je klemt je vast aan een plank. Door God geroepen om te gaan evangeliseren in de grote stad. En je eindigt op een onbewoond eiland als enige overlevende. Dat is ook een vreemde gemeente. Ben je aan jezelf overgelaten? En hij begreep het niet. Maar hij bad. Hij bad of God hem duidelijk wilde maken waar dit goed voor was. Maar hij kreeg geen antwoord. En toen hij na een aantal dagen, na afloop van een zoektocht over dat kleine eiland om te kijken of er misschien wat voedsel was, terugkwam naar het plaatsje waar hij een beetje geprobeerd had van de stukken wrakhout een hut te maken, dat hij beschermd was tegen de verzengende zon, zag hij dat dat hutje met zijn laatste spulletjes in de brand was gevlogen. En hij zakt in elkaar op het strand en hij zegt: God, u die mij geroepen hebt, waar bent u nu? Moet ik hier eindigen? En vertwijfeld valt hij in slaap. Tot de volgende ochtend, jongens en meisjes. En hij wordt wakker. Niet van de wekker, maar van het geplas van water. En hij kijkt goed. Er komt een sloep aan. Met een paar mannen erin. En verder weg ligt een grote boot. Hij is gevonden. En hij roept: hoe hebben jullie mij gevonden? Hoe wisten jullie dat ik hier lag te slapen? Ik in mijn klein hoekje, weet u wel. Toen zeiden ze: meneer, dat is vrij eenvoudig. Wij zagen uw rooksignaal. Wij zagen uw rooksignaal. Toen die man dacht: nou ben ik alles kwijt. Over. Gebruikte God die rook om hulp in te roepen. En deze hele gebeurtenis heeft deze evangelist zo geholpen. Toen hij bij dichte deuren stond te kloppen in die grote stad. Toen de mensen hem met een nek aankeken. Toen hij tegenstand ervoer, ook van de gevestigde kerken die zijn boodschap te ruim vonden. Hij had een les geleerd om nooit te vergeten. Ook die dagen. Als ik denk, het stopt. Is Immanuel erbij. Ik moest denken aan Jesaja 43. Die machtige belofte. Wanneer gij zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Vrees niet. Ik ben met u. 2 weken geleden was ik in Israël. Daar legde een rabbi uit dat die woorden, ik zal u niet begeven, noch verlaten, vanuit het Hebreeuws ook vertaald kunnen worden met, ik heb u bij uw pols gepakt. Jongens en meisjes, als je iemand bij zijn pols pakt, niet om hem mee te sleuren, maar teder, en je legt je vinger op de juiste plek, en voel je de hartslag. En dat is in het Jodendom altijd het beeld van emoties, van liefde. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt, ik heb je bij je pols gepakt. Ik ben met je, al de dagen. Al heb je geen woorden om te spreken, en ik weet nog voordat je wat spreekt, wat er in je hart leeft. Ik voel het. Ik ben erbij. Kom, zegt hij dan ook vanmiddag, in het gelaat van zijn woord. Zie niet op de omstandigheden, zie op mij. En al die dagen zijn tot het doel bestemd. Er staat hier niet, ik ben met u tot aan het einde van de wereld. Er zijn helaas ook te veel christenen, denk ik. Die denken vanuit het gaat naar het einde toe. Het einde der wereld. Nee hoor. Naar de voleinding. In het Grieks. Het woord wat daarvoor gebruikt wordt, zit het woord doel. Het gaat ergens naartoe. Het gaat naar de nieuwe aarde toe. Naar de voleinding van het tijdperk zou je kunnen vertalen. Tot dan ben ik erbij. En dat is natuurlijk niet bedoeld van daarna niet meer, maar daarna anders. Daarna van aangezicht tot aangezicht. Zonder tegenstand. Wat een machtige belofte. Die Jezus Christus zelf heeft betaald met zijn bloed. Want als je nou naar huis gaat en denkt, ik wil wel zo'n heiland hebben die mij, als ik in de zorgen zit, eruit helpt. Maar je kent hem niet als zaligmaker en als redder. Besef dan dat je met deze woorden die Jezus Christus tot zijn discipelen sprak als belofte en bemoediging om te kunnen volharden. Niet zomaar te pas en te onpas kunnen worden toegepast. Ja, ah, zo mooi. Neem ik wat van mee. De woorden die hij hier spreekt, heeft hij met zijn leven betaald. Hij, van wie de Vader kon zeggen, ik ben altijd bij je, mijn lieve zoon, hing ervoor in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om ons allereerst met Petrus en Thomas te verlossen. Van de zonde en van de schuld. Ik spreek namelijk, denk ik, toch te veel mensen die zeggen, ja, ik weet niet hoe dat hier is. Dominee, het is was een mooi preek. De Heer zorgt voor me. En ik weet toch zeker dat hij erbij is, want ik heb gevraagd of ik door de operatie heen mocht komen. En ik heb gevraagd of de Heer mij wilde helpen met dit en met dat. En ja, ik ben er doorheen gekomen. Maar het kruis zit er niet in. Het woordje genade valt niet. En daarom de indringende vraag. Als je de heerlijke belofte die Jezus aanbiedt voor een ieder die in hem gelooft, hoort, maar je mist dit. Kom dan. Heden. Zo je zijn stem hoort. Uit je schulp. Achter de struiken vandaan. Beleid die schuld. En zegt, Heer, ik heb u nodig. Niet alleen voor dit leven, maar ook voor het eeuwige leven. En dan doet hij het hoor. Hij heeft dat zo vaak bewezen, daar is het evangelie vol van. En juist Matteüs heeft dat laten zien. Dat daar waar heel veel mensen Jezus verwierpen, het juist bijvoorbeeld de niet-Joden waren. Die tot de getuigenis kwamen van wie hij was. Gemeente, jongelui, als je deze Jezus wel voor je brood en je geld nodig hebt. En niet voor je schuld en je zonde. Stop ermee. Want je komt hem een keer tegen. Hij duldt het niet. En de Vader duldt het niet. En de Geest wordt erdoor bedroefd. Als wij aan hem voorbij gaan. Juist daar waar hij zich volkomen heeft gegeven. Als zaligmaker. En als je denkt, dan doe ik het liever zonder. En die zijn er ook. Steeds meer die afhaken en zeggen, beter eerlijk de kerk uit dan langer schijnheilig meedoen. Doe het niet. Je blijft verloren. Het hoeft ook niet. Want Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En tot de laatste tel, als hij komt in de voleinding van de wereld, tot de laatste tel zal hij doorgaan. En mogen wij doorgaan in de genadetijd om hem aan te prijzen, om de zonde aan te wijzen, om te getuigen alles wat hij geboden heeft, om te leven en te spreken zoals hij deed. Dat zal tot zegen zijn, want hij is en blijft erbij, totdat hij komt. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging nu zingen, Psalm 48, het zesde vers, Psalm 48, vers 6. Laten we nu samen danken en ook voorbeden doen. Drie enige God, wij danken u voor wat u hebt gegeven. In die alleszeggende woorden, in de belofte van Emmanuel. Geef over de verkondiging van vanmorgen en vanmiddag een goede overdenking en nabespreking. En dat het aan zal zetten in het getuigen van en over u in ons leven. En ook als het moet in onze woorden. Heere, geef dat de gemeente opgebouwd blijft worden in het allerheiligst geloof. Wij danken u, Heere, dat u daarvoor ook de liefde en de bewogenheid geeft bij de broeders van de kerkraad. En in bijzonder dan ook bij dominee Van der Brink, dat u hem sterkt en ondersteunt in de uitleg van de schriften. Om zo de gemeente ook te wapenen en te voeden, om in de wereld een licht te zijn. En heren, wij bidden u om uw zegen over al het werk wat hier mag plaatsvinden. In het bijzonder denken we dan aan evangelisatiewerk. Heren, dat ook de belofte van Emmanuel voor hen die een levend getuige van u zijn, maar zichzelf soms zo doods kunnen voelen, als ze letten op wat er van terecht komt, en dat ze in de belofte van Emmanuel geest en leven hebben gezien, en dat het ook bemoedigen mag om door te gaan, ook op die dagen dat het helemaal niks lijkt te worden, in het vertrouwen dat die dagen ook Emmanuel van zich laat horen. Heren, wij vragen u om uw zegen ook over al degenen die uw kinderen hebt geschonken. En wij bidden u om levende voorbeelden die zeker ook mogen en kunnen uitleggen waarom de dingen zo gaan zoals we ze doen. Die daar ook over na hebben gedacht en niet zelf klakkeloos alles volgen, maar dat het een innerlijke overtuiging is die gedeeld mag worden met het nageslacht. Maar bovenal ook, heren, dat het hart op tafel komt en de diepste intenties, zodat ook de jongere generatie merkt dat het christelijk geloof veel meer is dan alleen maar regels volgen. Dat het christelijk geloof veel meer is dan alleen maar met een aantal mensen hetzelfde denken. Maar dat het gemeenschap is met Jezus Christus. Dat het volgen van de Heere niet alleen betekent dat je in de hemel komt, want daar moeten we en willen we allemaal komen. Maar dat het hier al voordat het sterven wordt zo'n meerwaarde heeft, zo'n ander leven geeft. Zo diep, zo rijk, zo hoog, zo heerlijk. En geef ook aan hen die in de opvoeding de strijd en de zorg kennen, dat de belofte die u hebt gegeven, de verkondiging van het woord, zal bemoedigen en de weg zal wijzen. Gedenkt u ook alle mantelzorgers, allen die om wat voor reden dan ook dit werk mogen doen, gedreven en geroepen ook door u, om te doen wat de Heer Jezus Christus deed, met een blik van ontferming en met een daad van onvoorwaardelijke liefde, om er te zijn daar waar eenzaamheid, ziekte of andere dingen hebben plaatsgevonden. En aanwezig zijn. Sterk ze. En geef dat ze zo de boodschap van het evangelie handen en voeten mogen geven. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. En vragen u of u met ons mee wil gaan, ons veilig thuis wil brengen. We danken u voor deze ontmoeting bij en onder het woord. Vergeef hetgene wat zondig was. En geef dat het uwe tot rijke zegen zal strekken. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Psalm 73, 12 en 13. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God in het besef dat het zijn zegen is die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.